laatste nieuws uit Bijlen. Meneer Peerbolte, er is een tweede man uit de trein gegooid.
Ja, om 3 uur.
En wat is ermee gebeurd? Ze hebben er ook nog op geschoten toen de man al uit de trein was.
Nou, dat hij uit de trein was, is er nog 2 man opgeschoten.
Maar men kan er niet naartoe om hem hulp te verlenen?
Nee. Nee.
Hoe komt dat?
Nou, het is, we komen over een stuk rondom die trein heen en ze laten niemand toe.
Goed is een ingrijpende gebeurtenis van 50 jaar geleden verankerd in ons geheugen. En kijken we daar vandaag de dag met een andere blik naar. Bijster wordt 2 december 1975 wereldnieuws wanneer 7 Molukse jongeren er een trein stilzetten en passagiers 12 dagen lang gijzelen. Ik ben Herma Boer.
En ik ben Roy van Gol en je luistert naar de podcast De Vergeten Treinkaping. Een productie voor RTV Drenthe 50 jaar na de treinkaping bij Bijster. In de vorige aflevering hoorde je dat de gemiddelde man of vrouw op straat toch niet veel meer weet van de actie bij Bijster. Veel details worden verward met de treinkaping bij De Punt, 1,5 jaar later. In deze aflevering nemen we je straks mee in de gebeurtenissen tijdens die 12 dagen in Bijster door de ogen van oud-journalist Sjoerd Post.
Ondertussen zoeken we naar allerlei betrokkenen om mee te praten. Maar dat is niet overal even makkelijk. Zo leggen we contact met Karel Wielinga, die in 1975 in die trein zat. Hij heeft een bijzonder verhaal, want heel snel na de gijzeling gaat hij zich juist inzetten voor de Molukse zaak. Maar helaas.
Dag Roy, ik heb contact gezocht met de familie, gezien de hoge leeftijd van Karel Wielinga. Van hen heb ik begrepen dat de medewerking van hem aan het programma helaas niet meer gaat lukken.
Ook komen we mevrouw Bierling op het spoor, de weduwe van de doodgeschoten Bert Bierling. Ook zij heeft een indrukwekkende kijk op de gebeurtenissen van toen. Hoewel ze haar man verliest en dat de daders kwalijk neemt, verwijt ze de Molukse gemeenschap niets. Ze roept juist op tot verdraagzaamheid. Via een tussenpersoon leggen we contact.
Beste Roy, ik heb mevrouw Bierling gesproken. Ze wil je in mijn aanwezigheid wel te woord staan, maar niet voor de microfoon of camera. Ik bewaak haar, want ze is broos.
Maar al gauw begrijpen we dat een interview met haar toch lastig wordt vanwege haar gezondheid.
Mevrouw Bierling gaat helaas niet lukken. Het maakt haar te onrustig.
En ook merken we dat we inmiddels 50 jaar verder zijn in de tijd. Veel betrokkenen zijn niet meer in leven. Zoals een van de politiechefs eerder dit jaar overleden. En ook een belangrijke ooggetuige uit Bijster is net een maand overleden als we zijn familie bellen. Maar gelukkig zijn er ook successen.
Oh ja, dat is wel mooi. Zou u misschien komende donderdag kunnen? Middag? Ja, uurtje of 1 of zo bijvoorbeeld. Ja, fijn.
En we zoeken naar de actievoerders van toen, de treinkapers. Van 2 van hen weten we dat ze inmiddels zijn overleden, maar de overgebleven 5 zijn niet heel makkelijk te vinden. Het lukt Roy uiteindelijk om een mailadres te bemachtigen van 1 van hen. Maar we merken bij onszelf wat schroom om hem te schrijven.
Even kijken, want je hebt nu een mailadres van...
1 van de kapers van toen gevonden.
Oké. Okay.
En daar wil ik dus nu even een mailtje naar opstellen.
Maar met een mailtje... Ja, het kan juist wel werken.
Ja. Ik heb geen telefoonnummer van hem, dus ja...
Dit is dan we moeten dan wel.
De enige manier, denk ik. Maar op zich, kijk, we weten natuurlijk wel wie allemaal toen betrokken waren bij die kaping. Maar ik merk dan toch dat ik het wel een beetje lastig vind om ze te benaderen. Want veel hebben in eerdere interviews wel eens aangegeven, hè, dat ze hun verhaal wel een keer hebben gedaan, maar in die zin wel klaar mee zijn. Ja. Niet steeds willen terugkijken. Ja, dan ga je nu wel weer ze benaderen voor iets van 50 jaar geleden, waar ze eigenlijk afscheid van hebben genomen.
Ja, maar we blijven het nu uitstellen. Dus inderdaad, hoe beginnen we?
Ja.
Beste meneer. Ja, beste.
Ja. Geachte vind ik dan gelijk weer zo heel formeel.
Goedemiddag.
Ja. Laat ik zeggen wie ik ben. Ja. Mijn naam is Roy van Gol.
Lang hoeven we niet te wachten op een antwoord. Nog diezelfde avond krijgt Roy een mail terug.
Beste Roy, dank voor jouw mail. Ik heb geen interesse voor een interview met betrekking tot de Molukse actie in Bijster 50 jaar geleden. Vriendelijke groet.
Wie in ieder geval wel met ons wil praten is Sjoerd Post, inmiddels gepensioneerd journalist. In 1975 werkt hij bij de Drentse Courant en woont dan in Bovensmilde. Dus van de verhalen en de situatie van de Molukkers op dat moment is hij goed op de hoogte. Inmiddels woont hij een dorp verderop in Smilde en daar zoeken we hem op.
Even kijken, de familiepost. Nou, dat kan niet missen.
terug.
Dank u.
Dank u wel.
Even naad is open. Ja.
Kijk, kijk. Dat wil je hem hebben. Ja. Dag.
Sjoerd Mos.
Roy van Gol. Hallo, hebben. Dank u wel.
Goedemorgen. Hallo. Ik deed op dat moment eindredactie in Emmen. Dus dat betekende 's avonds, 's nachts werken en overdag eigenlijk vrij uitslapen en dan 's avonds weer beginnen. En zo ontstond ook die situatie op 2 december 1975, toen ik uit bed stapte om 9:30, 10:00 of daaromtrent en hoorde van Gijzeling in Wijster. Dus ik ben in de auto gestapt en hup naar de redactie toe. En daar was ik op de hoogte. En ik werd doorgestuurd naar Wijster om daar maar eens te gaan kijken.
En het is bijna surreëel wat hij daar ziet.
Je zag die trein daar staan in het weiland. En voor de rest eigenlijk niks. Dus je kunt ook weinig. Je kan dat alleen melden, maar ja, dat zegt allemaal nog zo weinig.
Post probeert natuurlijk als journalist dichterbij te komen, maar wordt steeds weggestuurd door de politie. Op het gemeentehuis in Bijlen wordt ondertussen een perscentrum ingericht, waar hij tijdens de hele gijzeling nachtdiensten draait. Vrijwel direct na de overval is het goed mis.
Inmiddels was er natuurlijk al een dode gevallen. De machinist. Er was al een noodrem getrokken door die Molukkers. Er waren uiteindelijk 7 Molukkers uit boven Smilde. En toen de trein stilstond, is die machinist dus komen kijken van wie is er aan die noodrem getrokken. En die werd direct neergeschoten door een Uzi. En die bleek dus zwaar gewond te zijn in zijn kaak en in een been. En die lag daar dus met enorm veel pijn. En die is uiteindelijk dus doodgeschoten, geëxecuteerd noem ik het maar.
Het gaat om de 30-jarige Hans Braam. Later verklaren sommige kapers dat de dood van de machinist overhaast gebeurde. Maar er is dan geen weg meer terug. Een paar vrouwen worden vrijgelaten die de eisen van de actievoerders aan de autoriteiten overhandigen. De 7 kapers willen een bus naar Schiphol en van daaruit met een vliegtuig verder. Ze stellen een ultimatum. Als de eisen niet worden ingewilligd, zou vanaf 1:00 elk uur iemand geëxecuteerd worden. Uit de brief blijkt dat de kapers Molukkers zijn. Een bevolkingsgroep waar Sjoerd Post zich al langer in verdiepte.
Ik ben in 70 in Drenthe komen wonen, kom vanuit Noord-Holland. En al heel snel hoorde ik op de krant bij het politierapport heel vaak van onrust in Molukse buurten in Assen en in Bovensmilde. Dus dan ga je daarin verdiepen en dan ga je vragen, want ik ken dat hele verhaal niet van de Molukkers. Maar daarin gaan verdiepen, achtergronden, hoe ze hier zijn gekomen, wat er is gebeurd in die tijd in Indonesië. Enfin, je leest je in en je praat met mensen. Dus langzamerhand was wel bekend wat die RMS wilde. Terug daar naartoe. En die ouders die hadden er dan nooit recht op gekregen. Gingen iedere jaar naar Den Haag. En met de pet in de hand werd dan al gevraagd aan de minister van, doet u alstublieft, we willen zo graag terug en doe wat voor ons. En deze jongelui waren jongens van deze tijd. Deze tijd bedoel ik dan 70 jaren. En die keken heel anders tegenaan. Dat heeft niet geholpen, dan zullen wij het wel op een andere manier doen. Keihard, met geweld. Nou moet erbij zeggen dat geweld gebeurde overal in de wereld. Onder meer in Japan. Meer plekken werden mensen gegijzeld, althans. Werd er gevochten, RAF. En zo dus ook in Nederland.
En het borrelde al, maar zat dit eraan te komen dat de Molukkers over zouden gaan tot zo'n gewelddadige actie?
Nee. Achteraf kun je zeggen, ja, maar we hebben dat destijds nooit zo zien aankomen. Achteraf kun je zien, want er waren dus al een aantal zaken. In 1966 is Sumokiel vermoord, geëxecuteerd door de Indonesiërs. Sumokiel was de eerste minister-president van de RMS. Dat heeft enorm veel opwinding in Nederland bij onder Molukse jongeren gegeven. Later kwamen er meer dingen. De Indonesische ambassade is bezet. Er is een agent bij gedood. Er kwamen steeds meer toestanden rond Molukkers. Dus achteraf kun je wel zeggen dat er is wel een tijd geweest dat je dat misschien al had kunnen weten. Maar wij hebben dat. Eigenlijk kwam die gijzeling als plotseling.
Al in de begindagen van de treinkaping bij Wijster maakt Post al een analyse over de achtergronden van de actie. In zijn stuk veroordeelt Post het geweld, maar vraagt hij ook begrip voor de situatie waarin de Molukkers dan zitten. Een analyse waar de lezer dan niet op zit te wachten.
Er was heel weinig begrip. Het werd eigenlijk grotendeels in Nederland afgekeurd. Afschuwelijk wat hier gebeurt. Die lui moeten aangepakt worden. Dat was eigenlijk de teneur.
Het werd ook gezien als terrorisme in die tijd,
ja,
natuurlijk.
Puur terrorisme. En als je niet verder kijkt en je die achtergronden weglaat, dan is dat ook zo natuurlijk. Je gaat niet zomaar een trein met zoveel passagiers 300 uur in de kou neerzetten en mensen doden. Dat is afschuwelijk.
Mevrouw Faber, u bent belast met de voorlichting van de justitie. En op een persconferentie zojuist verklaarde u dat er bij deze gijzeling al 2 doden zijn gevallen. Is het nu precies bekend hoeveel personen er in deze trein worden gegijzeld?
Nee, dat is ons niet precies bekend. Het aantal wordt geschat op 50, maar exact is het niet bekend.
Weet u al wie de slachtoffers zijn?
We weten van 1 wie het slachtoffer is. Dat is de machinist van de trein. En zijn naam weet ik nog niet eens. Die wordt ons binnenkort dus door de Nederlandse spoorwegen doorgegeven. Tweede slachtoffer is ons volkomen onbekend.
Deze slachtoffers kunnen niet geborgen worden?
Nee, het is in hoge mate gevaarlijk om de trein te naderen gezien de omstandigheden die zich daar hebben afgespeeld.
Is het zeker dat deze mensen dood zijn?
Zeker is het niet, maar tot onze grote verdriet is het wel zo dat ze al vele uren niet meer hebben bewogen en we dus aannemen dat ze dood zijn.
Er liggen dus 2 doden bij de trein. De autoriteiten weten dan nog niet wie dat tweede slachtoffer is. Later blijkt dat het gaat om de 22-jarige dienstplichtige soldaat Leo Bulter. De tweede dode had eigenlijk makelaar Rob de Groot moeten zijn, maar hij werd vlak voor zijn executie te ontkomen. Hem hebben we weten op te sporen. Je hoort hem in een latere aflevering van deze podcast. De soldaat Bulter heeft dus minder geluk. Op de eerste gijzelingsdag wordt hij rond 3 uur neergeschoten. Net als de machinist is ook hij niet op slag dood. Bulter wordt vaker beschoten, maar leeft nog steeds. Tot een van de kapers hem door het hoofd schiet.
Voor 38 gijzelaars in de gekaapte trein in Drenthe zit de tweede afschuwelijke nacht erop. Maar nu begint de onzekerheid te knagen over wat er over ruim 2 uur gaat gebeuren als het nieuwe ultimatum van de terroristen afloopt. De vraag is, krijgen ze de bus met alle stoelen eruit gesloopt die ze voor 10 uur geëist hebben? Chris van Leeuwen in het crisiscentrum in Bijlen, weet jij iets over die bus?
Ik heb bij mij mevrouw Faber, de voorlichter van justitie. Het ultimatum, dat is uiteraard het belangrijkste, met de vraag om de bus. Er is vannacht ook vanuit Den Haag overleg geweest. Is er duidelijk gemaakt of de bus komt, ja of nee?
Daar kan ik u nog geen antwoord op geven. Het enige wat uit het overleg van vannacht duidelijk is geworden, dat vooralsnog zou worden geprobeerd om het gesprek met de terroristen voor te zetten of te heropenen, net zoals u het wilt betitelen. En dat dat het eerste doel zal zijn van de activiteiten van deze ochtend.
De eisen worden niet ingewilligd. Nadat het ultimatum verloopt, wordt een derde slachtoffer uitgekozen. Het is de 31-jarige econoom Bert Bierling. Hij krijgt een nekschot en is op slag dood. Iets dat veel indruk maakt op Sjoerd Post.
Het zwaarste moment, moet ik zeggen, was toch de dood van Bierling, heette de man. Werd ook meegenomen naar de bagageruimte, deur opengezet. En die werd daar dus geëxecuteerd. En daar is dus een foto van gemaakt door een telegraaffotograaf. En die stond dus de volgende dag in de krant. En dat is een afschuwelijke foto eigenlijk, waarin je die man zich naar buiten ziet vallen. En dat gaf ook een schok in heel Nederland. Dat maakte dus nog erger de haat tegen Molukkers. En die was dan ook enorm. Meisjes die vanuit Groningen met de trein naar Assen kwamen, die een beetje een kleur hadden, werden gewoon heel slecht behandeld. Er werden de meest verschrikkelijke dingen gezegd. Dus ja, alles ging tegen die Molukkers in.
Waar was u op dat moment van Bierling?
van Bierling. Ik was thuis, ik sliep. Dus is morgens vroeg gebeurd, als ik me goed kan herinneren. Ik werd die ochtend wakker, badend in het zweet. Er was iets verschrikkelijks gebeurd in mijn droom. En of dat nou een voorspellende droom is, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, ik was compleet doornat van het zweet. En ik stap uit bed en ik hoor met mijn vrouw op de radio dat er een man weer is doodgeschoten en uit de trein is gevallen. Ja, toen dacht ik, dit is toch werkelijk verschrikkelijk. Dan kom je op een punt dat je journalistieke drijf bijna even vergeten dat je heel menselijk gaat reageren. Gebeurt niet zo vaak, maar op dat moment, dat is wel zo'n eind zo'n moment. Ja.
Na de dood van Bierling ontstaat er een kentering. Dat lazen Herma en ik ook al in de politiedossiers die we in de vorige aflevering in het Drentse archief mochten inzien. De sfeer verandert. Gegijzelden maken ook praatjes met de kapers. Sommigen verklaren later ook dat de contacten zelfs goed waren. Ook is er een man in de trein die zich als een soort dominee opwerpt en met de zeer gelovige jongens gaat bidden.
En dat heeft een omkeer gebracht. Dan hebben er daar ook een aantal van die Molukkers erbij zitten te huilen. Want ze wilden het eigenlijk niet, kun je achteraf zeggen. Maar ze moesten. Ze moesten iets doen voor hun ideaal.
Ook geven de kapers toestemming om de drie lichamen naast de trein weg te halen.
De daders hebben toegezegd dat morgenochtend hier, als het weer daglicht is, de autoriteiten, de politie, de drie lijken die nog steeds naast de trein liggen, mogen weghalen.
Ondertussen wordt veel geprobeerd te bemiddelen met de actievoerders in de trein. Dat gebeurt onder meer via Johan Manusama, de president van de RMS in ballingschap, samen met Nyonya Sumokiel, de weduwe van de door Indonesië geëxecuteerde Chris Sumokiel. Aanvankelijk mislukken die pogingen. Ondertussen is er nog een incident in de trein. Een van de kapers maakt een onhandige beweging met zijn wapen dat per ongeluk afgaat. Een afgeketste kogel verwondt een van hen, die zich daarna moet overgeven om medisch behandeld te worden. Het is tekenend voor de situatie in de trein. Het is uitzichtloos geworden. Uiteindelijk, op 14 december 1975, geven de 6 overgebleven kapers zich over.
En zo zijn we ineens 50 jaar verder en gaat het vaak niet meer over Wijster. Volgens de oud-journalist wordt Wijster inderdaad wel eens vergeten.
Nou, ik merk dat aan alle kapingen. Ik hoor mensen soms data daarbij noemen waarvan ik dan weet, feilloos, 75, 77, 78. En die worden ook vaak door elkaar heen gehaald. Bijvoorbeeld Wijster in 77. Ja, zeggen dan sommige mensen. Dus ja, dat speelt wel. En dat snap ik ook.
Maar waar komt dat door, denkt u, dat Wijster nogal eens vergeten wordt?
Ja, ik denk omdat de punt de zwaarste was. Qua doden.
Je hoorde het eerder in deze aflevering al. Sjoerd Post schreef destijds al een analyse over de achtergrond van de Molukse acties. Iets waar toen weinig begrip voor was. Tegenwoordig is dat toch wel een beetje anders, zegt hij.
Ja, ik denk dat dat gekanteld is. Heel langzaam. En dat steeds meer duidelijk is geworden. Ook door verhalen die er zijn gekomen van collega's van mij. Dat er meer begrip is gekomen voor de Molukse zaak. Dat duidelijk is geworden van die mensen zijn eigenlijk zo verschrikkelijk aangepakt door ze hier naartoe te halen en ze dan nog aan boord van de schepen te ontslaan. Het was het grootste onrecht.
Maar is het uiteindelijk ook allemaal waard geweest? De actievoerders streden voor een vrije Zuid-Molukse republiek. Eentje die er nooit kwam.
Ik denk dat het tijd nodig heeft. Tijd om in te zien dat Nederland ook niet veel meer had kunnen doen. Want we zeggen zo makkelijk, ze hadden teruggemoeten. Maar dat lukte ook niet. Want het waren natuurlijk in de ogen van Indonesiërs, waren het gewoon smeerlappen. Die meeheulden met de Nederlanders. Dus met de bezetter van toen.
Het waren verraders, zeg maar.
Ja. Dus het waren dus eigenlijk, dus terugsturen. Daarom konden ze er ook niet blijven. Nederland heeft ze hier naartoe moeten halen. Omdat als ze daar waren gebleven, waren ze daar gekild. Want dat waren gewoon bezetters. Dus ze heulden met de bezetter, met Nederland. Dus het is ook een heel moeilijk vraagstuk. Om te, je kan zo makkelijk zeggen, ja, ze hadden teruggemoeten, maar hoe dan? Ja. Dus ja, dus ik denk dat de tijd nodig is om tot een aanvaarding te komen.
Dat waren de herinneringen van Sjoerd Post, de journalist van de Drentse Courant. Na afloop vroegen we hem of hij ooit contact heeft gehad met de kapers van toen, in de hoop dat we ook een van hen te spreken krijgen. Maar helaas kan hij ons niet helpen. Via Facebook lukt het ons om nog twee mannen te vinden die betrokken waren bij de gijzelingsactie. Herma stuurt hen een privébericht, maar helaas blijft het stil in de chats.
Een van hen, Cornelis, schreef een boek. Roy benadert zijn uitgever. Hopelijk lukt het op deze manier. Dat hoor je in aflevering 3 van de podcast De Vergeten Treinkaping. Daarin gaan we naar de mensen die 50 jaar geleden in de ring om de gekaapte trein belanden. De hulpverleners die op veel momenten niet veel meer konden doen dan wachten, wachten en nog eens wachten. Maar die de meest indrukwekkende en indringende momenten van dichtbij meemaakten.
Mijn collega die had toen de verrekijker en wij keken naar de trein en toen hebben wij beide, hij dus van dichtbij door die verrekijker en ik van ver af, gezien dat een van de gegijzelden doodgeschoten is.
Meneer Bierling, in dit geval.
Ja, die beelden heb ik, die gaan nooit meer uit mijn hoofd weg. Dat is, dat was een heel schokkend beeld.
Dit was aflevering 2 van de podcast De Vergeten Treinkaping, een productie van RTV Drenthe. Je hoorde hoe onze zoektocht verliep naar de betrokkenen van toen en je hoorde oud-journalist Sjoerd Post over zijn herinneringen aan Wijster. Meer weten en onze podcast blijven volgen? Abonneer je dan op deze podcast. Dat helpt ons ook om beter vindbaar te zijn in de apps.